Jullie boffen. Jullie zijn echt een stel geluksvogels. En weet je waarom? Om twee redenen. En de eerste, die verwacht je niet. Let op. Jullie gaan niet dood. En de tweede waarom jullie boffen, is, jullie gaan naar het vaderhuis. Jullie zijn geluksvogels. Maar wat is dan eigenlijk dood? Het is een doodgewoon woord, toch? We gebruiken het. Helaas gaan dieren dood. Maar wat is nou dood? Ik heb het opgezocht. Dood is een onomkeerbare toestand waarbij een voorheen levend organisme niet meer groeit en geen stofwisseling of andere actieve levensfunctie meer heeft. Nou, als je dat bij jezelf zou kunnen constateren, dan kun je zeggen, ik ben dood. Ik vermoed dat dat niet gaat lukken. Maar als een mens sterft, dat is natuurlijk iets anders. Als een mens sterft, dan blijft het lichaam het omhulsel achter en dan gaat het ik, de ziel, die gaat ergens anders naartoe. Het leven hier op aarde stopt, eindigt. En het bijzondere is dat wij door de band, onze relatie met God, die helaas verbroken is door ons gedrag, door alles wat we hebben gedaan, gelukkig mogen wij weten dat wij nieuw leven hebben gekregen door Hem. En die relatie is verbroken geweest omdat wij dingen deden, omdat wij handelingen pleegden, omdat wij normen lieten of hanteerden, die niet van ons, die niet van God kwamen, maar die kwamen van de duivel. En die maken ons leven dood. En de Bijbel is daar heel simpel over. Als je hem leest, dan zie je dat wij dood zijn in onze zonden en overtredingen, tot het moment dat het leven, het nieuwe leven, in ons komt. Je boft, je gaat niet dood, maar je sterft. Dan zijn er twee opties. De eerste optie is dat je sterft na een leven zonder Jezus Christus. Je hebt een leven geleid zonder Jezus Christus. Je hebt dus niet geloofd, zoals Paulus zegt. Je hebt niet geloofd in de Zoon die zichzelf voor mij heeft overgegeven. Jezus Christus die voor jou is gestorven. Je hebt dus geen hoop. Je gaat dood. Je sterft en je leven eindigt zonder Christus. Dat vind ik erg. Want de Bijbel, als we het hebben over een reis van een mens, in dit geval een reis van een christen, dan zegt de Bijbel, als jij leeft zonder Christus en als jij sterft, dan zul je uiteindelijk, jouw ziel, jouw ik, zal komen voor de grote witte troon en dan zal God een oordeel over jou uitspreken, of je nou in hem geloofd hebt of niet. Nee, sorry, als je niet in hem hebt geloofd, ze zegt van, het is allemaal niet zo. Jij zult daar staan. En dan zal je moeten erkennen, hij is God. En zijn oordeel zal zijn de poel van vuur. Het staat in Openbaringen. Ik vind het triest om het te zeggen. Maar lieve mensen, het hoeft helemaal niet. Want we kunnen ook leven met Jezus. En dat betekent dat als wij sterven, dat wij op een gegeven moment weten dat ons leven met hem verbonden is. Want als wij leven met Jezus, dan hebben wij een keuze gemaakt voor hem. Dan zijn wij naar Jezus gegaan en hebben gezegd, Heer Jezus, ik ben die persoon die dood is in zonden en in overtredingen. Maar dank u wel dat u mijn leven, dat u voor mijn leven, voor mijn fouten, voor alles wat verkeerd is gegaan, dat u mij daarvoor uw eigen leven hebt gegeven. En dan mag ik zeggen, yes, ik leef. Ik heb nieuw leven, ik heb eeuwig leven. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Opdat ook jij, die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Hij heeft mij levend gemaakt met Christus. Want God die rijk is aan erbarming En aan barmhartigheid heeft ons, mij, vanwege zijn grote liefde waarmee hij ons, mij heeft lief gehad, ook toen wij dood waren in overtredingen, levend gemaakt met Christus. Dit zegt het woord van God. En dat verandert het leven. Dat geeft dat Christus nu mijn leven is. Oké. Ga je dan naar de hemel? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet niet of ik daar zo mag zeggen. Ga je dan naar het vaderhuis als je sterft? Nou, ik denk niet direct. Lastig, hè? Wat is het dan wel? Als christen, als zoon, als dochter van vader God, ga je niet dood, heb ik gezegd. Oké, je sterft, maar je ontslaapt. En zul je zeggen, ja, is het nou een woordspelletje, Jaap? Nee, het is geen woordspelletje, het is omdat de Bijbel het zo zegt. Toen Stefanus gestenigd werd, en toen hij wist dat het einde van zijn leven daar was, toen stond daar de Heer Jezus en die wachtte op zijn knecht, op Stefanus. En Stefanus zei, Heer Jezus, ontvang mijn geest, mijn ziel, mijn ik. En toen hij dat gezegd had, schrijft Lucas, de schrijver van het boek Handelingen, ontsliep hij. Waar is Stefanus dan naartoe? Want die ziel van Stefanus, die is ergens naartoe. Daar hebben hier in deze zaal heel veel broeders en zusters gezeten, kinderen van God, en die leven niet meer. Als we naar het kerkhof gaan, zien we de getuigenis van hun leven in een grafsteen. Waar zijn die mensen dan? Hun lichaam, hun omhulsel, hebben we gezaaid. Maar hun ziel, hun geest, is daar waar de Heer Jezus over spreekt. En de Heer Jezus spreekt over het paradijs. Hij zegt tegen die moordenaar die naast hem hangt op het kruis en die beseft, wacht eens even, mijn leven was een leven vol van zonden, van overtredingen, zelfs van gruwelijke misdaden. En hij erkent dat Jezus Christus daar als een heilig, een rein, een volkomen ten onrecht veroordeeld iemand hangt. Een mens als mens hangt. En hij doet een beroep op Jezus. En Jezus zegt tegen hem, jij zult heden met mij in het paradijs zijn. Wat is dat dan, het paradijs? Want Isa en Maud kunnen vragen stellen, maar dat ken ik ook hoor. Ik kan ook veel vragen stellen. Wat is het nou, het paradijs? Paulus zegt in 2 Korinthe 13, hij was in het bidden, dat vermoed ik even, dat leg ik even in. Ik denk dat hij in het bidden was en dat hij zegt, ik weet van zo'n mens of het was in het lichaam of zonder het lichaam, ik weet het niet, God weet het, dat hij werd opgenomen in het paradijs. En wat zag hij daar? Hij zag daar zoiets bijzonders. Hij hoorde onuitsprekelijke woorden die het de mens niet gegeven is om die te spreken. Dat is het paradijs. Het is zo mooi dat als we wel eens flauw zeggen, ja, je kunt het verhaal allemaal vertellen, maar er is nog nooit niemand teruggekomen. Nee, vind je het gek dat nooit niemand is teruggekomen? Als het zo geweldig mooi is. Paulus wel. Paulus is opgetrokken en heeft het gezien en is teruggekomen. En de Heer Jezus weet er alles van, want hij is de Zoon van God en hij is er geweest. En hij heeft hier getuigd van waar hij vandaan kwam. Gelovigen die zijn ontslapen nadat de Heer Jezus is opgestaan uit het graf, waardoor de dood is overwonnen, zijn in het paradijs. Hun ik, hun ziel is daar bij Jezus. Een geweldig mooie plaats, inderdaad. Het is niet te vergelijken, en ik heb best wel al wat van de wereld en de natuur gezien, maar het is niet te vergelijken met die geweldige pracht en schoonheid die we hier op de aarde soms vinden. Het is vele malen mooier. En daarom zegt Paulus ook, als hij beseft, en daar komt het lieve mensen, als hij beseft wie Jezus is en wat Jezus voor hem gedaan heeft, dan zegt hij, ik verlang ernaar heen te gaan en met Christus te zijn, want dat is verreweg het allerbeste. Om het af te maken, wat is dan het Bijbels panorama dat ik zie? van een christen, want we zijn op reis. En hoe eindigt dan die reis? Nou, in een nutshell, Jezus kan komen. Hij kan over 1 minuut komen. En dan hoop ik dat die zaal hier compleet links is. Het beeld gaat niet op zwart, maakt u zich geen zorgen, maar ik hoop dat je dat ook niet constateert. Jezus komt ons halen en wij gaan naar hem toe. Het kan zijn dat je ontslaapt. En dan gaat jouw ziel, jouw ik, naar het paradijs en wacht op het moment totdat Jezus komt om jou te halen. Philip Nunn zal daarover spreken. Dan zal hij precies uitleggen, neem ik aan, hoe dat allemaal in elkaar zit en hoe dat in zijn werk gaat. En dan? Mijn visie is dat jij dan komt, dat ik dan kom voor de rechterstoel van Christus. Wij kennen Jezus als onze redder. En dat is heel goed. Maar Jezus is ook onze rechter. En als ik het heb over de rechterstoel van Christus, heb ik het niet over de linkerstoel, maar over een stoel, een plek waar recht wordt gesproken. Waar wat jij in jouw leven gedaan hebt, aan goede en aan verkeerde dingen, door de Heere Jezus beoordeeld zou worden. Oeps. Is dat heftig? Ik zeg je heel eerlijk dat ik daar naar uitkijk. Dat de Heere Jezus tegen mij zal zeggen, kijk eens wie jij bent. En mijn bloed reinigt jou van alle zonden. En toen, ja mijn Heer, dat stelde toch niks voor, maar dat heb ik nou juist zo mooi gevonden, dat je dat toen voor mij deed. En ik zal je daarvoor belonen. Wat zal het geweldig zijn als hij jou die beloning geeft. En ik heb al aangegeven, ik wil daar heel graag hier met jullie nog eens over spreken, over dat onderwerp. En na die rechterstoel van Christus zal er een geweldige lofuiting losbarsten in de hemel. Lees maar eens Openbaringen 4 en 5. En datgene wat wij gekregen hebben aan kronen, zullen we aan de voeten van de Heer Jezus neerleggen. Hij het lam staande als geslacht. Hij die alles heeft volbracht. En als je denkt, is het dan nog niet genoeg? Dan is het nog niet genoeg. Dan komt er een bruiloft van het lam. Dan zal de Heer Jezus eindelijk zijn gemeente als een bruid tot zich nemen. En zeggen, dit is mijn bruid. En er zal een feest zijn in de hemel. En dan, ja, dan gaan we naar het Vaderhuis. Dan gaan we naar het Vaderhuis. En hoe zul je daar dan zijn? Als je zo in het Vaderhuis mag komen. Er gebeurt nog veel meer. Want ik schilder je een lijn boven. Maar er is ook een lijn beneden op deze aarde. En ik wil eigenlijk een beroep op je doen. Als jij de laatste tijd veel leest over al die complottheorieën. Alles wat speelt en gonst en leeft over hoe het in de toekomst hier op aarde zal zijn. Kap ermee. Mag ik er zo eens zeggen? Kap ermee. Waar ga jij je druk maken over de 70ste jaarweek van Daniel? Waarom maak jij je zorgen over het oordeel van God over deze aarde? Waar maak jij je druk over? Jouw leven is met Christus verbonden met God. Dat is jouw toekomst. Daar leven we toch voor? Dat is toch mijn getuigenis? We zijn op reis. We zijn op reis als christenen. En Vader God gaat met ons mee. De Heer Jezus heeft ons bij de Vader gebracht. En wij hebben de Heilige Geest in ons. En ik besef, ja nee, laat ik voorzichtiger zeggen. Ik probeer te begrijpen dat je soms het idee krijgt, ja maar als ik, daar zit er weer een om uit te stralen, en de dier en hij en misschien wel Jaap, als ze zo praten, maar daar kan ik niet aan tippen. En ik kan me indenken, heel voorzichtig, dat jij een levensgeschiedenis achter de rug hebt die anders is dan de mijne. En dat het begrip vaderhuis eerder weerzin en tegenstand oproept dan iets, daar verlang ik naar. Weet dat die liefhebbende God dat heel goed snapt. Zet je niet af tegen de ander, kijk naar hem. Omarm hem. En als je de neiging hebt en het gevoel hebt, ik zak misschien dan toch wat weg, mogen wij je dan helpen? Mogen wij er voor jou zijn? Dat willen we heel graag doen. Opdat ook jij met diezelfde vreugde en blijdschap mag uitkijken naar dat vaderhuis. Ja, die Maud en die Isa, die kunnen vragen stellen. Ik heb ze nog even heel snel opgeschreven. Waar, wat, hoe, wie, wanneer, waarom? Nou, gaat er maar aan staan. Ik vond het wel grappig, want toen ik het filmpje zag, toen dacht ik, nou Heer God, dank wel. Volgens mij ga ik toch proberen met uw geest daar een antwoordje op te geven. Ik neem jullie mee. Nee, we gaan eerst lezen. Ik zou het bijna vergeten. Johannes 14. En ik begin in hoofdstuk 13. Waar staat in vers 33, de Heer Jezus zegt daar, kinderen, nog een korte tijd ben ik bij u. U zult mij zoeken en zoals ik de Joden heb gezegd, waar ik heen ga, kunt gij niet komen. Vers 36. En Simon Petrus zei tot hem, Heer, waar gaat u heen? En Jezus antwoordde hem, waar ik heen ga, kun je mij nu niet volgen, maar je zult mij later volgen. Hoofdstuk 14, vers 1. Laat je hart niet ontroerd worden. Geloof in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. En als het niet zo was, zou ik het u gezegd hebben, want ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik ben heen gegaan en uw plaats heb bereid, kom ik weer en zal u tot mij nemen. Opdat ik u zult zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, weet u. En Thomas zegt, zei tot hem, Heer, wij weten niet waar u heen gaat. Hoe kunnen wij de weg weten? En Jezus zei tot hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Als u mij gekend had, zou u ook mijn Vader hebben gekend. En van nu af aan kent u hem en hebt hem gezien. En Filippus zei tot hem, Heer, toon ons de Vader en het is ons genoeg. En Jezus zei tot hem, Filippus, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Geloof je niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot je spreek, spreek ik niet vanuit mijzelf, zegt Jezus. Maar de Vader die in mij blijft, die doet de werken. Geloof mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. En zo niet, geloof mij om de werken zelf. Dit heeft Jezus gesproken en is door Johannes opgetekend onder de leiding en de kracht van Gods Heilige Geest, toen Jezus uit het rumoer van Jeruzalem, uit alles wat er gonsde en leefde, apart had gezet in een bovenzaal. Los van alles. De wereld is even buiten. Wij zijn bij elkaar. We hebben het gezongen. Vul dit huis met uw glorie. Los even van de wereld. En ik neem jullie mee uit die wereld. En hier zijn we bij hem. En dan gaan we kijken wat er is gebeurd daar. En wat de Heer ook hier wil doen vanmorgen. En dan begin ik in Johannes 13. Waar de Heere Jezus het minste doet van allemaal. Ze zitten te bekvechten. Ik ben wel belangrijker dan Michiel. En ik overstijg wel Ingrid. Ik ben het. En dan zegt de Heer, jij, ik was jullie allemaal de voeten. En dan komt de Heere Jezus bij Petrus. Petrus die heeft gezegd, maar u bent de Zoon van de levende God. U bent de Christus. Zo'n getuigenis, waarvan de Heere Jezus zegt, dat heeft mijn Vader zelf jou ingegeven. Petrus zegt, maar u was mij niet de voeten. Nee, dat gaat niet gebeuren. Wat zegt de Heere Jezus dan? Hij zegt, als ik jou de voeten niet was, heb jij geen deel met mij. Ten diepste zegt de Heere Jezus tegen Petrus, als ik jou de voeten niet was, kan ik mijn leven niet voor jou geven. Vat je dat? Maar er zijn nog een stel van die vieze voeten. En twee van die vieze voeten zijn van Judas. En lees nog eens voor jezelf die geschiedenis, dat verslag van in die bovenzaal. En je zult meerdere malen tegenkomen. En Jezus wist wie hem zou verraden. En Jezus was de voeten van Judas. Misschien zit jij hier met een gevoel van, ik heb zoveel lelijks gedaan in mijn leven. Ik ben echt helemaal dood in alles wat ik gedaan heb. Misschien zeg je wel, ik heb een strafblad. En niet alleen door de coronaboete. Want daar is het nou niet meer, geloof ik. Hè? Maar daar ga ik het niet over hebben, daar word ik flauw van. Misschien heb jij een strafblad. En dan zegt de Heer Jezus, je hebt deel met mij als ik jou de voet was. Ik wil mijn leven voor jou geven. Ik wil niets liever dan dat jij beseft dat ik alles voor jou in orde heb gemaakt. En ik weet wat ik ga doen. En ik weet wie je bent. Maar ik wil jou daar brengen waar de Vader naar uitkijkt. En daarom ga ik dat doen. Als hij die voeten gewassen heeft, dan komt er dat moment dat hij brood neemt. Hij pakt het brood van die maaltijd die ze zo goed kennen. Een maaltijd wat een voorafschaduw is, een beeld is, een metafoor is van vroeger al uit van het werk dat Jezus gaat volbrengen. En Jezus zegt, ik pak een stukje brood. En als je dat brood ziet, denk er dan eens aan dat ik tegen jou gezegd heb, dit is mijn lichaam. Niet dat brood zelf is zijn lichaam, dat kan niet. Want hij zei het zelf, het was helemaal levend. Nee, dat brood is een beeld van mijn lichaam en ik geef dat brood. Daar is het oordeel overheen gegaan. Ik geef mijn lichaam. En hij neemt de wijn en hij zegt, dit is mijn bloed. Ik heb mijn leven voor jou gegeven. En als je ervan drinkt en als je eet van het brood, denk aan mij. Pakken wij nou met elkaar hoe de Heer daarnaar uitkijkt, iedere keer weer opnieuw als wij het avondmaal gebruiken? Als je deel hebt aan hem, dan besef je dat hij alles voor jou heeft gedaan. En dan geniet je ook van dat, ja, dan denk je terug in volle dankbaarheid, maar ook in besef van wie hij is. En wat het hem heeft gekost, wat hij heeft volbracht. Het kan niet uitblijven, de vragen komen. En Petrus zegt dan op een gegeven moment, waar gaat u naartoe? Als u tegen mij zegt, ik ga weg, waar ga je dan naartoe, Heer? Dat kan toch niet? En het antwoord van de Heer is, ik ga naar het huis van mijn vader. En hij had het al aangekondigd, hij had in 6 vers 62 gezegd, dat is de plaats waar ik vandaan kom. En de Heer die gaat als het ware naast zijn vrienden, naast zijn discipelen staan. En hij is duidelijk en hij zegt, ik ga jullie verlaten, het kan niet anders, ik ga jullie verlaten en je kunt mij niet volgen. En de Heer zal wel zoiets gezegd hebben, we hebben zoveel met elkaar gesproken over alles van mijn vader en over mijzelf. Jullie hebben alles meegemaakt met mij, jullie hebben het gezien, jullie hebben gezien wat er is gebeurd, we hebben zoveel met elkaar gedeeld. Vertrouw mij, vertrouw mij. Ik heb echt geen reden om eromheen te draaien. Dit is het feit. Ik ga naar mijn vader. En hij voegt eraan toe in 16 vers 7. Ik geef de Heilige Geest. Die zal ik je sturen. En die zal in je komen. En die zal in je wonen. En die zal je in heel de waarheid leiden. In alles. Je kunt het allemaal weten. Dat zegt de Heer. Hij zegt, wat ik je vertel, laat dat je rust geven. Want ik kom je halen als alles in orde is. Mooi, hè? Nou, als je dan eens gaat lezen, ook weer opnieuw in dat stukje, dan zul je zien dat de begrippen vader en ik elkaar opvolgen. Als een tandem gaat dat door al die hoofdstukken in Johannes heen. Ze zijn zo intens betrokken bij jou en bij mij. En dan is het ook de Heer Jezus die zegt in Johannes 17 dat hij bidt tot zijn vader en dat hij zegt dat hij wil dat zij bij hem zullen zijn, zijn discipelen, en zoals vorige week gezegd is, die in hem gaan geloven door het getuigenis, let wel, door het getuigenis, zeg ik erbij, van de discipelen en van Paulus en van jou. De Heer wil niets liever dat het getuigenis doorgaat van wat ze hebben meegemaakt. En dat uiteindelijk wij daar zullen komen wat hij heeft beloofd. Nou, wat is nou het vaderhuis? Daar zitten jullie op te wachten. Hè? Ik noem wat kenmerken. Een vaderhuis is als kenmerk heeft het. Het is een huis waar de vader woont. Ja, appeltje eitje. Het is het huis waar de vader woont. Maar het is ook een huis, let op, wat er is, niet was, is van voor de grondlegging van de wereld. Het is een eeuwig huis. Een huis wat bewoond wordt, niet is, wordt, door de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Een huis zonder begin, een huis zonder einde. Het is een huis, als we het hebben over kenmerken, van liefde. God is liefde. Het is een huis met als kenmerk vrede. Let eens op als je gaat lezen hoe de Heer Jezus spreekt over vrede en zijn vrede wil geven aan mensen. Het is een huis van samen. De Heilige Geest brengt ons toch bij elkaar? Die bindt ons toch samen? Die maakt ons één? Ja, ook Jezus. Ja, ook de Vader. Maar het is de Geest die het als het ware in ons smeet. Het is een huis met veel woningen. Is het dan een appartementengebouw? Weet ik niet. Is het dan een soort van caravanserai, hè, daaromheen met een plein? Ik weet het niet. Is het dan het nieuwe Jeruzalem met gouden straten? Daar geloof ik niet. Dat denk ik niet. Wat is het dan? Hoe ziet het eruit? Zullen we ons laten verrassen? Het is mooier, het is geweldiger dan jij en ik ons kunnen voorstellen. Het vaderhuis is niet de hemel. Oeps, weer zoiets. Nee, dat is niet de hemel, want de hemelen zijn geschapen. En de Satan die komt in de hemel en die zit daar te mopperen over mij op dit moment. Kijk eens wat hij allemaal in zijn leven heeft gedaan en nou staat hij daar te preken. Nou, de Satan die komt echt niet in het vaderhuis hoor. No way. Het huis waar jouw Heer over sprak toen hij tegen zijn vader zei, ik wil dat waar ik ben ook zij bij mij zijn, opdat zij mijn heerlijkheid zullen zien die u mij gegeven hebt, omdat u mij hebt lief gehad van voor de grondlegging van de wereld. En voor die grondlegging van de wereld, toen zei vader en de zoon tegen elkaar, ik ga voor, zal ik nu maar even zeggen, Jaap. En toen wisten ze al wat er ging gebeuren, opdat ik straks daar zou zijn. Hoe ziet het vaderhuis eruit? Ik heb er al iets van gezegd. Nou, volgens Maud is het, ik zeg het geloof goed, hè? Dat is de boerderij. Hè? Ja, volgens Maud is het een boerderij die er heel mooi uitzag. Ik denk, ik ben blij dat ik dat blauwe huis, dat niet mijn huis was. Want dat zou ik toch niet zo leuk gevonden hebben, die spontaniteit van die meiden. Nee, is het dan? Nee, het is niet zoals die boerderij. Ziet het er dan uit als op een gegeven moment die boomhut? En heeft het een glijbaan en een klimnet, et cetera, waar Isa zo vol van is? Weet je, vul maar in. Het gaat erom dat de Heer daar is. Maar hoe ziet het er dan uit? Het is een huis waar de Vader, zijn Zoon en de Heilige Geest wonen. Dat is het. Het is een huis waar alles ademt naar het wezen van God. Het is een huis, en daar komt hij, waar zoals Johannes schrijft in 1 Johannes 1 vers 3, waar onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Daar is geen ruimte voor zonde, die is er ook niet meer. Daar is geen ruimte voor negativiteit, want Johannes gaat verder dat wij onze zonde mogen belijden bij de Vader. Dat is helemaal niet meer van toepassing. Het is een huis waar wij volkomen 100% zuivere relatie hebben met de Vader en met de Zoon en met de Heilige Geest. Het is een leven in licht, in dat huis. Er is helemaal geen duisternis. Het is een huis waar mijn redder is, mijn heer, mijn vriend, mijn broer. Het is een huis waar jij, waar ik me mag thuis voelen. En dan heb ik een heel zwak vergelijkingsmateriaal. Je komt uit school, je bent druk geweest en je komt thuis. En ik hoop ook echt dat het nu ook nog zo is. Het kan tegenwoordig ook papa zijn, maar het kan ook mama zijn die er zit en die de thee heeft of de chocolademelk en natuurlijk een lekker koekie en een extra snoepje. Dat is allemaal ingecalculeerd, maar in ieder geval waar je je verhaal kwijt kunt. Het is een huis waar ik mag genieten van rust, van vrede, van liefde, van eenheid. Het is een huis waarvan ik weet, hier houden ze van me. Hier geven ze om me. Hier word ik gewaardeerd. Hier ben ik wie ik ben door Jezus Christus. En volgens mij zijn het deze begrippen, deze woorden die de Gods woord ademt en die ze mij hebben meegegeven, dit beeld. En ik ga het heel erg persoonlijk maken. Weet je, ik ga naar het huis van mijn vader, zegt de Heere Jezus. Ik ga naar het huis van mijn vader, omdat er plaats is voor jou. Voor jou, voor jou, voor jou. Weet je dat de drie vingers naar mij wijzen? Voor mij. Er is plaats voor jou. Ik maak voor jou een woning, een woonruimte, een kamer klaar. Voor jou. Voor jou. Ik kom jou halen als ik klaar ben. En ik kijk er naar uit. Omdat ik wil dat jij daar komt. En ik doe dat omdat ik wil dat je bij me zult zijn. Ik wil niet zonder jou daar zijn. Ik ben de Christus, de Zoon van de levende God. Nu zie je mij hier, zegt de Heere Jezus. Maar straks niet meer. Daarom heb je de Heilige Geest. En dat mag je vastpakken. Opdat je zult uitzien naar dat moment dat je in het Vaderhuis zou zijn. Hoe vind je dat? Hoe vind je dat? En hoe, zegt Thomas dan? Hoe weten we dat nou allemaal? Thomas is een beetje onzeker. Thomas is onzeker ook over de route. Hij snapt het allemaal niet meer. En dan zegt de Heer Jezus, ik ben de weg, ik ben de waarheid en het leven. Snap je nou waarom je moet kappen met al dat andere? Er is maar één waarheid. En wie is de waarheid? Jezus. Is hij de waarheid? Nee. Nee, hij is niet de waarheid. Hij is waarheid. Alles in hem is waarheid. En als wij vragen hebben, moeten we naar hem gaan. En als we misschien dan zeggen, maar ik vind het antwoord lastig, dan hebben we de Heilige Geest. En die zal ons leiden in waarheid. Alles zal hij ons vertellen. Lieve mensen, laten we dat vasthouden. Dat maakt het verschil in deze wereld. En dat zegt de Heere Jezus ook. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Je gaat niet dood. Nee, je ontslaapt en je krijgt vanuit het nieuwe leven zul je bij mij zijn. Eerst in het paradijs en straks in die eeuwige heerlijkheid. God de Vader, ik heb het al gezegd, maar ik herhaal het. God de Vader en de Heere Jezus hebben jou uitverkozen. Zijn voor jou gegaan voordat de wereld was. Zo kostbaar ben jij voor hem. Zo geweldig veel houdt hij van jou. En Filippus zegt, en die vraag die snap ik. Heer, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Nou, die had ik kunnen stellen, die vraag. Want ik wil de Vader ook zien. Dan denk ik, ik heb echt een heel mooi beeld van mijn eigen vader. En ik heb een heel mooi beeld van mijn schoonvader. Dan denk ja, maar die vader die wil ik zien. En dan zegt de Heer Jezus, ik ben zo lang bij je geweest. Heb je de vader niet gezien, Filippus? Als je mij hebt gezien, heb je de vader gezien. Het tandem, vader en ik, door heel al die hoofdstukken heen. Samen één. Volkomen één. En daarom is het de eeuwige, almachtige God die in Christus gekomen is om mij, om jou te verzoenen, het in orde te brengen met God. De schepper, gaf zijn leven in Christus voor het schepsel. Om het te brengen op een plek veel mooier dan Adam en Eva hadden in het paradijs voor de zondeval. Vele, vele malen mooier. Om je te brengen daar waar de Vader is. En de Heer Jezus zegt, dat is een vooruitzicht, dat mag je troosten. Want wij leven gewoon in een knap lastige wereld. In een hele lastige wereld. Een wereld die enorm aan ons trekt. En als ik denk aan onze kleinkinderen en ook wel denk aan jonge mensen in deze tijd, dan vind ik het best wel eens beangstigend. Hoe zal het gaan? En dan zegt de Heer Jezus, vertrouw op mij. En maak je geen zorgen, heb troost, omdat er zo'n geweldige toekomst wacht. Mooi, hè? Ik vind het echt helemaal geweldig. En daarom heb ik iets te belijden. Ik was een manneke, nou manneke, moet je niet overdrijven. Ik was een goede puber. En ik groeide op in deze geloofsgemeenschap. En deze geloofsgemeenschap, die had diensten, net zoals nu, maar die waren iets anders van structuur. Er waren diensten waarbij we 's morgens bij elkaar kwamen en waarbij dan ook op de tafel, daar stond brood en wijn, het avondmaal. En we beseften door liederen, doordat we ook gedeeltes uit Gods woord lazen, door de gebeden die werden uitgesproken, beseften we wat heeft de Heer Jezus oneindig veel voor ons gedaan. We vonden het misschien soms dus wat aan het somberen. Ik wel. Ik vond het wel eens wat somber. Was er nou nooit iets anders? En natuurlijk waren ook mooie lofliederen. Die werden er ook gezongen, maar het was wel wat beperkter dan nu. En dan als het avondmaal gebeurd was, dan ging er als het ware het dak open. En dan keken we op en dan dachten we na over het feit dat we straks bij Jezus zouden zijn. We waren ons daar veel meer van bewust. En mijn belijdenis is in deze. In de afgelopen weken, toen ik echt heel intensief hiermee bezig ben geweest, toen dacht ik bij mezelf, Heer, wat heb ik weinig nagedacht over de plek waar u zo naar uitkijkt dat ik zal zijn. Wat heb ik weinig stilgestaan bij hoe u ernaar verlangt dat de Vader zegt, yes, it's time, go. En dat hij gaat ze halen. Wat heb ik daar heel weinig bij stilgestaan. Te weinig. Vrouw en ik waren getrouwd. En daarna had ik het twijfelachtige voorrecht om haar majesteit de koningin te mogen dienen in een of andere oefening in Duitsland. Daar was ik natuurlijk buitengewoon blij mee. Maar wat was het? Het verlangen om weer bij Frauke te zijn. Dat was mijn verlangen. Daar keek ik naar uit. Daar was ik ook echt iedere dag mee bezig. Hoe zijn wij nou bezig met onze Heer? En ik erken dat ik daarin niet goed heb gehandeld. En dan kom ik ook tot mijn oproep, en daar sluit ik mee af. Lieve mensen, kies voor leven. Kies voor Jezus. Hoe graag wil jij de Heer, hoe graag wil jij zijn Vader zien? Probeer je eens los te maken van al het rumoer van deze wereld. Laat het eens los. En bedenk de dingen die boven zijn, waar Christus is. Vader God, we willen u bedanken voor het geweldige werk van de Heer Jezus. We willen u bedanken voor dat onvoorstelbare grote werk van genade en liefde. Dat is volbracht door u als God in Christus Jezus, onze Heer op Golgotha. Dat we leven hebben gekregen, eeuwig leven hebben gekregen. En dat u tegen ons zegt, ik wacht op je en ik kijk uit dat je bij mij zult zijn in mijn huis, het Vaderhuis daarboven. En Heere God, we danken u, Vader God, we danken u voor het werk van uw Zoon. En we willen elkaar zegenen door de Heilige Geest, met liefde van u en met ontzag voor u en met een verlangen van u om ook uit te zien naar dat moment dat we bij u zullen zijn. En met alles wat er gaat gebeuren, opdat het zal zijn, nog veel meer dan hier in dit huis, dat het zal zijn tot eer en glorie van uw grote naam. En Heere God, we willen u ook vragen dat degene die hier in deze zaal zit of kijkt via de streaming en die keuze voor u, Heer Jezus, nog niet gemaakt heeft, die dat leven van u nog niet heeft en die toekomst zal missen. Heere Jezus, raak het hart van die persoon aan. U staat aan de deur en u klopt. Heer, dat die persoon opendoet, dat die onder de indruk komt en dat hij u toelaat. En als u bij hem binnenkomt, komt het goed. En zo zegenen we ook die persoon, die personen, in de kostbare naam van u, Heer Jezus. Amen.
Dat de hemel openbreekt en de doden zullen opstaan. Ooit komt er een dag dat u terugkomt op een wolk en dat u kijkt met ogen stralend als de zon. Zal het zo zijn dat we leven in een stad waar geen pijn en geen verdriet is? Ooit zal het zo zijn als we komen in die stad dat de Vader onze tranen wist. Tot aan die dag. Zegt en uw woorden tot mij neemt.
Tot aan die dag wil ik horen wat u zegt en uw woorden tot mij nemen. Dankjewel Jaap voor jouw toespraak. En ja, we willen daarvan leren. En nou, misschien gaat het jou, u, ook zoals het mij vergaat. Er zijn van je hoogtepunten dat je ja, dat ziet en daarna kunt verlangen. En toespraken als deze helpen daarin. Ik schrijf vrij klein, maar het ging er net allemaal in. Dus ik ga daar ook nog verder over nadenken wat God in deze dienst tot mij heeft gezegd. En het blijft toch best een moeilijk onderwerp, want het gaat ons voorstellingsvermogen ver te boven. Wat we in de hemel zullen meemaken. En we hebben daar dingen van gehoord. En ik heb het met kinderen wel eens over gehad en ik moet daar zelf ook nog steeds vaak aan denken. Van ja, hoe is het in de hemel? En wat ik dan als voorbeeld heb gebruikt is van probeer eens in te denken het allermooiste en het allerfijnste wat je hier kunt meemaken. Gewoon thuis zijn, Jaap noemde dat al. Of op vakantie gaan, of je hobby uitoefenen. Of bedenk eens gewoon eens iets wat je het fijnste vindt om te doen. Als je daar de gelegenheid voor hebt, hier op aarde. En als je dat bedenkt en je doet dat keer 1000, zo fijn is het in de hemel. En dan nog oneindig veel meer. En dat spreekt kinderen ook wel aan. En dan als klap op de vuurpijl duurt dat ook nog eens oneindig lang. Dus dat kan ons helpen om daarna te verlangen. En als je dan inderdaad de Bijbel erbij pakt en dat in dat perspectief plaatst, dan kan je dat helpen. Jaap noemde ook in zijn toespraak het waar de Heer Jezus naar verlangt. En dat is het avondmaal vieren. En helaas hebben we daar om praktische redenen hier nu geen gelegenheid voor. Maar ja, ik wil je toch aanmoedigen om dat thuis te doen. En op die manier drukken we ook onze verbondenheid met elkaar uit. En er zijn mensen die daarnaar verlangen, die doen dat graag, die zijn dat gewend. Maar misschien ben je dat niet gewend en ervaar je daar een drempel in. Dan wil ik je toch aanmoedigen, doe dat gewoon. Het kan gewoon heel eenvoudig zijn. En bemoedig ook elkaar erin en zoek elkaar op. Op die manier zijn we verbonden. Ik wil jullie, Jaap heeft eigenlijk al afgesloten met gebed, dank je wel daarvoor. En ik wens jullie van harte Godzegen toe voor deze week. Tot ziens.